Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen Erik Brinkman voor mag gaan. Voor foto met groet zal Brinkman een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundeltoonhoogte lied 170 vers 1 en 3. God heeft het eerste woord en God heeft het laatste woord. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op woensdag 19 oktober 2016 is overleden op de leeftijd van 96 jaar mevrouw Jenny Marie Reitsma Mengerink. Ze woonde aan de Molendam 31. De herdenkingsdienst zal devolente morgenmiddag 24 oktober om 13:30 hier in de kerk worden gehouden. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren tot 15:30 in het baken, waarna de begrafenis in besloten kring zal plaatsvinden op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. We zullen de rouwdragende familie in onze voorbeden gedenken. Toen ik afgelopen maandag bij haar was, was ze nog een beetje in de war. En wat ik dat op zo'n moment nog wel eens doe, als ik een gedeelte lees, dan pak ik een van de psalmen, een van de berijmde psalmen. En ik las met haar psalm 121 en daarna psalm 43. En toen verraste ze me. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En ik dacht, waar staat dat ook alweer? We willen met elkaar zingen psalm 118 en daarvan vers 7. Psalm 118, vers 7. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, ik kies er vanmorgen voor om gewoon de orde van dienst van dominee Kammera te volgen wat de liederen betreft, behalve de preek, want die had ik niet klaar liggen. Maar dat betekent dat ik dus zo af en toe even naar voren buig om te kijken wat er op het bord staat, want dat kunt u beter zien dan ik. Wij willen met elkaar gaan zingen van Psalm 25 en daarvan vers 4 en 6. Psalm 25, vers 4 en 6. Ook deze morgen willen we luisteren naar de wet des Heren En als antwoord daarop willen we zingen van Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Psalm 119, vers 17, als ons antwoord op de wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen aan het derde en vierde slacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus vatte deze woorden samen en hij hield u en mij voor dat we moesten liefhebben God. En daarnaast de naaste als onszelf. God zegen daarbij. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel. Dank u wel dat we op deze prachtige zondagmorgen hier bij elkaar mogen zijn. En Heere God, u hebt het vanmorgen allemaal iets anders geleid en misschien probeert u ons daarbij wel duidelijk te maken dat het niet van belang is wie er op een preekstoel staat, maar dat het erom gaat dat de Bijbel opengaat en dat we daarnaar luisteren. Heere God, wees u met dominee Kameraad, geeft u hem een gezegende morgen. Wees u met ons, zoals we hier in de kerk bij elkaar zijn. We komen overal vandaan. Met allemaal onze eigen gedachten, onze eigen verlangens, onze eigen strijd die we op meerdere fronten misschien te voeren hebben. Heere God, wilt u ons een gezegende dienst geven? Wilt u ons een woord, een lied, een zin meegeven waar we deze week mee in kunnen? Wilt u zelf met uw Heilige Geest in ons midden zijn en tot ons spreken, tot ons verstand en tot ons hart? We bidden u voor de mensen thuis bij de kerkradio. We bidden u voor hen die misschien later deze dienst zullen beluisteren. Heer, u werkt op wonderlijke manieren en op wonderlijke tijdstippen. En we mogen naar de belofte van de profeet Jesaja weten dat uw woord nooit zal ledig wederkeren, maar dat het zal doen wat u behaagt. En Heere God, daarom bidden we u. Voor deze morgen, voor latere momenten, wilt u alles wat ons kan hinderen in het luisteren wegnemen en geef ons een dienst die mag zijn tot eer van uw heilige naam. We bidden het u uit genade, om Christus wil alleen. Amen. De schriftlezing van deze morgen vindt u in 2 Kronieken 16. 2 Kronieken 16. Het kan zijn dat straks de aanhalingen in de preek u iets wat onbekend voorkomen, maar dat komt omdat ik hem afgelopen vrijdagmiddag in het Anker heb gehouden. En daar heb ik uiteraard de Statenvertaling gebruikt. 2 Kronieken 16. En in de Bijbel die ik hier voor me heb, staat er boven 2 Kronieken 16. Asa vraagt de hulp van de koning van Syrië. In het 36e jaar van de regering van Asa trok Baeza, de koning van Israël, op tegen Juda. En bouwde Rama uit om niemand meer toe te laten het land uit te gaan en naar Asa, de koning van Juda, te gaan. Toen haalde Asa het zilver en goud uit de schatkamers van het huis van de Heere en het huis van de koning. Stuurde dat naar Ben-Hadad, de koning van Syrië, die in Damascus woonde, met de boodschap: er is een verbond tussen mij en u, tussen mijn vader en uw vader. Zie, ik stuur u zilver en goud. Ga, verbreek uw verbond met Baeza, de koning van Israël, zodat hij van mij wegtrekt. Ben-Hadad luisterde naar koning Asa en stuurde de bevelhebbers van de legers die hij had naar de steden van Israël. En ze versloegen Ijon, Dan en Abel-Maim met alle voorraadsteden van Naphtali. Het gebeurde toen Baeza dit hoorde dat hij ophield met het uitbouwen van Rama en zijn werk staakte. Toen nam koning Asa heel Juda mee. En ze droegen de stenen van Rama en het bijbehorende hout waarmee Baesa gebouwd had, weg. Koning Asa bouwde daar Geba mee en Mispa. In die tijd kwam de ziener Hanani naar Asa, de koning van Juda, en zei tegen hem, omdat u op de koning van Syrië gesteund hebt en niet gesteund hebt op de Heere uw God, daarom is het leger van de koning van Syrië uit uw hand ontkomen. Hadden de Cushieten en de Libiërs niet een groot leger met zeer veel strijdwagens en ruiters? Omdat u op de Heere steunde, heeft hij hen in uw hand gegeven. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. U hebt hierin dwaas gehandeld, want vanaf nu zullen oorlogen uw deel zijn. Toen werd Asa zo toornig op de ziener dat hij hem in de gevangenis zette, want hij was hierover woedend op hem. Bovendien onderdrukte Asa in die tijd anderen uit het volk. En zie de geschiedenis van Asa, van het begin tot het einde, zie, die is beschreven in het boek van de koningen van Juda en Israël. Asa werd in het 39ste jaar van zijn regering ziek aan zijn voeten. Zijn ziekte was heel ernstig. Desondanks zocht hij in zijn ziekte niet de Heere, maar de geneesheren. Asa ging te rusten bij zijn vaderen. Hij stierf in het 41ste jaar van zijn regering en zij begroeven hem in zijn graf, dat hij voor zichzelf had uitgehouwen in de stad van David. Zij legden hem op het bed dat hij gevuld had met specerijen en verschillende soorten kruiden, gemengd volgens zorgvuldig bereid werk. En zij ontstaken voor hem een buitengewoon groot vuur. Wij willen met elkaar gaan zingen, als voorbereiding op de preek, lied 180. Lied 180. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Gemeente, straks zingen we na de preek zonder verdere aankondiging van Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Psalm 89, vers 7, na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, voordat ik met de preek eigenlijk wil beginnen, wil ik u wat vragen. Want u hebt een bril nodig om naar deze preek te luisteren. Als u die bril niet op hebt, dan denkt u na 10 minuten, een kwartier van, wat duurt het lang en we zijn al laat begonnen. En ik zit naar een geschiedenisles te luisteren. Of u hebt uw ogen al dicht gedaan. En daarom wil ik u vragen, welke strijd voert u nu? Welke strijd voert u? Waar worstelt u mee? Dat kan zijn met een verslaving. Het kan zijn met je kinderen, dat er problemen zijn en je bent ermee aan het worstelen om ze op te lossen. Het kan als je ouder bent en je kent de kinderzegen en je hebt misschien achterkleinkinderen of kleinkinderen en je ziet van een afstand als opa of oma, zie je dat je kinderen de weg van God en geloof en kerk loslaten. Dat is een hele worsteling. Hoe ga je daarmee om? Of u worstelt met relaties in uw gezin of in de familie? Wat is uw strijd? En hoe gaat u daarmee om? Een paar weken terug heb ik dit bijbelgedeelte in de avonddienst van Opening Winterwerk aangehaald. En na afloop kreeg ik commentaar van mijn vrouw. Het is een prachtig bijbelgedeelte, maar je had dat eigenlijk wat moeten uitwerken. En dat heb ik in de afgelopen weken gedaan. Uitgewerkt. Maar ik denk dat je nooit uitgewerkt raakt als je een strijd te strijden hebt in dit leven. Een aantal weken terug luisterde ik naar een preek en er kwam een bijbelvers voorbij en dat sprak me enorm aan. In de Statenvertaling staat er, want de Heere aangaande zijn ogen doorlopen de ganse aarde om zich sterk te bewijzen aan degenen welker hart volkomen is tot hem. De herziende Statenvertaling zegt, want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. En hij stond in 2 Kronieken nog wat, vers nog wat. Maar dat ging mij te snel. Dus ik heb een paar woorden opgeschreven. En ik dacht bij mezelf, dat zoek ik morgen wel op. En de volgende morgen opende ik het dagelijks woord op de computer. En ik weet dat sommigen van u dat ook doen. Of via mobiel. En het was precies dit bijbelgedeelte. Dus zoeken hoefde niet. Het viel mij toe. Van boven. Prachtige tekst, want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. De ogen van God. God ziet u hier zitten. God ziet mij hier staan. God ziet. Wat doet dat met u? Is dat voor u een troost? Of wordt u er bang van? Als kinderen heb je dan soms wel eens de gedachte van, ik heb iets gedaan, maar niemand weet het. God ziet. Ik weet niet of ik dat argument wel eens een keer gebruikt heb naar mijn kinderen. Ik hoop eerlijk gezegd van niet. Want dan zou je er bang van worden. Maar het kan ook een enorme troost zijn. In wat voor omstandigheden u ook bent. God ziet. God ziet u. In de strijd die u op dit moment strijdt. U bent niet alleen. God ziet. Zijn ogen gaan over de ganse aarde. En hij ziet u. Je komt dat beeld van het zien van God tegen in de psalmen. Bijvoorbeeld in psalm 53. Daar lees je in vers 3. God heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen. Om te zien of er iemand verstandig was. Of er iemand was die God zocht. Of in psalm 113 vers 3. In de berijmde woorden. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel. Die daar het wereld rond gebied van zijn hoge zetel ziet op het laag en nietig aards gewemel. God ziet. En afgelopen vrijdag heb ik psalm 33 een paar keer laten zingen. Want je komt daar dat zien van God op twee manieren tegen. In vers 13 en 14 lees je dan. De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Hij ziet uit van zijn vaste woonplaats op alle inwoners van de aarde. Dat is een algemeen zien. God ziet. Hij ziet alles wat er gebeurt. Over de hele aarde. En in vers 18 lees je daar, zie des Heren oog is over degenen die hem vrezen, op degenen die op zijn goedheid hopen. En daar heb je precies de twee verschillende soorten van zien van God. God ziet in het algemeen, hij ziet u en mij hier in deze kerk in Ochten. Dat is meer algemeen. Maar het tweede zien is het zien van God op een manier die aangeeft dat hij wil helpen. Het betekent dat God ziet naar de mens, naar de gelovige die naar hem zoekt en naar zijn nabijheid en naar zijn bescherming en naar zijn hulp. En daar gaat het over in 2 Kronieken 16 vers 9. Het is dat beschermende zien, dat hulpbiedende zien. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Wanneer je in gebed tot God nadert, dan mag je weten dat God ziet en voorziet op zijn manier en op zijn tijd. Maar als je goed naar dat zinnetje kijkt, naar die tekst kijkt, dan lees je dat het begint met want. En op het moment dat je in een zin want hoort, dan betekent dat er iets voor zit. Dat er iets aan vooraf is gegaan. Iets wat ontzettend belangrijk is. En om dit vers te kunnen begrijpen en om dat woordje want te kunnen begrijpen, moeten we eigenlijk 36 jaar terug. Dan moeten we eigenlijk naar 2 Kronieken 14. In hoofdstuk 14 vers 2 lees je dat Asa koning werd in de plaats van zijn vader Abia. Hij werd koning in diens plaats. En dan lees je dat het land Juda in zijn dagen 10 jaar rust had. Koning Asa werd koning van Juda. Jongens en meisjes, misschien weet je het. Israël was verdeeld in twee gedeelten. Het 10-stammenrijk in het noorden en het 2-stammenrijk in het zuiden. Dat 10-stammenrijk was veel groter. En dat 2-stammenrijk in het zuiden was veel kleiner. Maar in het 2-stammenrijk lag Jeruzalem. Daar stond de tempel. Daar stond het paleis waar koning David was geweest. Daar was altijd iemand uit het geslacht van koning David koning geweest. En altijd al waren er mensen vanuit het noorden die eigenlijk naar het zuiden wilden, want ze wilden naar Jeruzalem. Daar was David koning geweest. Daar stond de tempel. Maar koning Asa wordt dus koning in Juda. Met Jeruzalem, met de tempel. En dan lees je in 2 Kronieken 14 dat het land Juda in zijn dagen 10 jaar rust had. 10 jaar rust. Vrede. Misschien dacht u net, toen ik aan u vroeg van welke strijd hebt u te strijden. Misschien dacht u bij uzelf. Het gaat eigenlijk best goed. Het gaat goed met de kinderen. Het gaat goed met het bedrijf. In de familie, alles onder controle. Mijn relatie met God is... Ja, mag ik dat zeggen? Mijn relatie met God is goed. Eigenlijk is het vrede. Die strijd, daar merk ik eigenlijk niet zoveel van. Wat doet u daar dan mee? Wat doet u in die periode dat u geen strijd te voeren hebt? Dat u zich dus niet aangevallen voelt? Wat doet u? Als je leest bij koning Asa, dan lees je dat hij de vreemde altaren wegnam, de offerhoogte wegnam. Hij brak de gewijde stenen af en hij hakte ze in stukken. De gewijde palen werden omgehakt. En tegen zijn volk zei hij dat ze de Heere, de God van hun vaderen, moesten zoeken. En dat ze de wet en het gebod moesten naleven. Als je het nou hebt over een troonrede in september. De troonrede van koning Asa was aan zijn volk dat ze de Heere, de God van hun vaderen, moeten zoeken. En dat ze de wet en het gebod zouden doen. Gebruiken wij de tijd dat het vrede is in onze omgeving om al onze afgodsbeelden weg te doen en ons te richten op God? Op een gegeven moment kwam er een vijand na die 10 jaar. Een leger van 1000 × 1000 man. Wij zouden zeggen, als we aan het rekenen gingen, dat is 1 miljoen. Een groot leger. Met ook de tanks in die tijd, de strijdwagens. Een leger van 1 miljoen soldaten, mensen. En koning Asa kon daar een leger van tegenoverstellen wat iets meer dan de helft daarvan was. Maar toch gaat koning Asa niet op de vlucht. Hij gaat op die vijand af. En hij... Je leest dan in vers 10 en 11, toen toog Asa tegen hem uit en ze stelden de slachtorde in het Baal-Zefeta bij Mareza. 2 Kronieken 14 vers 10. Dus die twee legers staan tegenover elkaar. En misschien hebt u dat gevoel ook wel, dat u in de strijd die u strijdt, dat u tegenover een leger staat. En hier staat dat die legers tegenover elkaar staan in het Baal-Zefeta. Weet u waar bij ons die strijd wordt gevoerd? Niet op de Molendam hoor. Ook niet hier in de kerk. Ook niet op de Houtkoperlaan. Ook niet op de Waalbandijk. Ook al is dat water soms misschien zo hoog. Die strijd wordt op een andere plek gevoerd. Hier. In ons hart. Daar wordt die strijd gevoerd. In ons denken. En dan lezen we in 2 Kronieken 14 vers 11. En Asa riep tot de Heere zijn God en zei, het is niets bij u te helpen, het zij de machtige, het zij de krachteloze. Help ons, o Heere, onze God, laat de sterfelijke mens tegen u niets vermogen. De herziende Statenvertaling is hierin iets begrijpelijker. Toen riep Asa tot de Heere zijn God en zei, Heere, u bent de enige die kunt helpen. Hem die geen kracht heeft, tegen de machtige. Help ons, Heer onze God, want wij steunen op u. Die twee legers tegenover elkaar en Asa beleidt het. Daar is die machtige. Wij zijn de zwakke. En u bent de enige die kunt helpen. Het doet me denken aan die woorden uit Psalm 33, vers 8. Het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat, die het harte vormt en kan doorgronden, die aller werken gadeslaat. Schilden, bogen, dolken, dappere oorlogsvolken, wijsheid, moed, nog kracht, kunnen ooit in het strijden enig vorst bevrijden zonder zere macht. Al zijn onze persoonlijke spierballen nog zo groot. Al denken wij nog zo goed te weten hoe wij een strijd moeten voeren. Er zal geen overwinning komen dan alleen door de macht van God. En op dat gebed wordt de vijand verslagen door God. En met een grote buit keert het leger van Juda naar Jeruzalem terug. En dan krijgt Asa bezoek. Nog voordat hij in Jeruzalem is, komt hij iemand tegen. Een zekere Azaria, de zoon van Oded. En hij houdt hem tegen voordat hij bij zijn paleis is. Wij zouden zeggen, net voor de McDonald's. En daar houdt hij de koning tegen en hij zegt iets prachtigs tegen die koning. Je kunt het lezen in hoofdstuk 15. Hij zegt daar, de Heere is met u, terwijl gij met hem zijt. En zo gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Een prachtige tekst. De Heer is met u, terwijl gij met hem zijt, en zo gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Zoekt en gij zult vinden. Gemeente, daar staat, God is met u, als u met hem bent. En hij zal zich laten vinden, als u hem zoekt. Maar er staat achter maar. Maar zo gij hem verlaat, hij zal u verlaten. Als je God verlaat, zal hij u verlaten. En vroeger werd het nog wel eens gezegd. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Na die woorden, na die strijd gaat Asa verder met zijn reformatie, met zijn hervormingen. Beelden worden nog meer omgehakt. Offerplaatsen worden afgebroken. En het wonderlijke is zelf, ik heb daar thuis over nagedacht hoor. Het wonderlijke is zelfs dat die familieleden afzet van hun positie. Hij kiest in zijn gehoorzaamheid naar God toe, kiest hij ervoor om familieleden af te zetten. Wie is het belangrijker? En voor koning Asa geldt dat God belangrijker is dan zijn familie. En dan lezen we dat er weer 25 jaar rust komt. 25 jaar vrede. Moet u zich voorstellen, die koning is 35 jaar koning. Na 10 jaar heeft hij een strijd te voeren gehad. En dan volgt er weer 25 jaar vrede. 35 jaar vrede. Wat een zegen. Misschien hebt u al zo'n lange periode van rust, van vrede. Dat is een zegen. Dat is genade van God. En dan komt het 36e regeringsjaar. 2 Kronieken 16. Koning Baesa. Koning Baesa was koning van het 10-stammenrijk in het noorden. Ja? En die koning Baesa heeft in zijn 10-stammenrijk iets zien gebeuren en hij wil dat het stopt. Wat is er dan aan de hand? Koning Baesa ziet dat er steeds weer mensen zijn die vanuit het 10-stammenrijk naar het zuiden gaan. Ze gaan naar Juda. Naar Jeruzalem. Want daar staat de tempel. Heel hard gezegd, zijn rijk loopt een beetje leeg. En hij wil die leegloop tegenhouden. En wat doet hij dan? Hij gaat met met veel manschappen gaat hij naar Rama. En hij neemt veel bouwmaterialen mee. En hij versterkt die grensstad Rama. Om het in onze beelden te vatten. Echteld wordt versterkt, zodat je vanaf de kant van Dodewaard niet meer in Ochten kunt komen. En iedereen die dan vanuit het tienstammenrijk naar het zuiden gaat, komt langs Rama. En bij die grensstad word je tegengehouden. En je moet weer terug het tienstammenrijk in. En koning Baeza is daarmee bezig en koning Asa ziet dat gebeuren. En hij merkt dat op. Hoe zouden wij het vinden als de Duitsers bijvoorbeeld in Kleef een groot leger bij elkaar zouden roepen? Ik denk dat we daar toch wat onrustig van zouden worden. Zeker als u ouder bent en u hebt de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt, roept dat allerlei herinneringen wakker. Wat gaat er nu weer gebeuren? Toch? En wat doet koning Asa dan? En het is eigenlijk ongelooflijk wat hij doet. Maar als we eerlijk zijn, herkennen we onszelf erin. Koning Asa gaat niet op de knieën. Koning Asa bidt niet tot God. Koning Asa legt de problemen niet bij God neer. Maar koning Asa gaat naar de tempel. Haalt al het goud en zilver eruit wat hij er zelf eerst ingestopt heeft. En dat goud en dat zilver stuurt hij naar de koning van Syrië. En wat hij eigenlijk zegt is: koning, hier hebt u mijn zilver, hier hebt u mijn goud. Wilt u mij alstublieft verlossen van koning Baeza van Israël? Ik heb een verbond met u. Wilt u het verbond met Israël verbreken? Help. Herkent u het bij uzelf? Na die preek vrijdagmiddag in het anker vroeg een oudere man mij of ik even met hem mee wilde gaan naar zijn kamer. Dat heb ik gedaan. We hebben een uurtje zitten praten. Hij vertelde mij over de dingen die God in zijn leven hem geleerd had. Wat hij allemaal meegemaakt had. En alle verliezen die hij ook geleden had. En hij zegt, nu snap ik het wel. Maar voordat ik zover was. Hij zegt, ik heb het steeds alleen gedaan. Steeds wist ik het beter. Het is of ik mezelf hoor. Begrijpt u het? Begrijpt u het? Ja, ik begreep het heel goed. Begrijpt u het, gemeente? Dat u vertrouwt op uw eigen inzichten. Dat u vertrouwt op uw eigen krachten. Dat u vertrouwt op het inzicht van een ander. Dat u denkt dat u zelf wel weet hoe het moet. Hoe zegt Psalm 146 dat ook alweer? Vest op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. Maar de grootste prins zijn we vaak zelf. En het wonderlijke is, soms werkt het ook nog. En dat is in dit geval ook zo. Want koning Baeza van Syrië, de koning Ben-Hadad van Syrië, laat zich omkopen. En hij valt met zijn leger Israël binnen. En als koning Baeza dat hoort in het zuiden waar hij bezig is, dan gaat hij met zijn leger zo snel mogelijk naar het noorden. En als koning Asa hoort dat koning Baeza weg is, gaat hij met zijn soldaten naar Rama, naar die stad die versterkt werd. En hij breekt die stad verder af. Alle bouwmaterialen neemt hij mee. En de stenen en het hout. Ja, je ziet het zo voor je, hè. Als daar in het noorden twee honden vechten om een been, gaat koning Asa met het hout en de stenen er vandoor. En hij bouwt dan in Juda twee steden op. En hij gaat terug naar Jeruzalem. En daar is er weer iemand die hem staat op te wachten. Een ziener. En die ziener die heeft een boodschap. Koning, wat hebt u gedaan? Waarom hebt u op uzelf vertrouwd? Waarom hebt u op uw geld, op uw goed vertrouwd? Op uw verstand, op uw inzicht. Koning, wat hebt u gedaan? Dat was toch niet nodig geweest? En dan komt onze tekst. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Het was toch niet nodig, koning? God ziet toch? Het is toch niet nodig, gemeente? Waarom doe ik het altijd op mijn eigen manier? Ik zal het niet over u hebben. Waarom proberen we het altijd weer zelf op te lossen? Dat is toch niet nodig, want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde. Het gaat nog verder. U hebt hierin dwaas gehandeld, want vanaf nu zullen oorlogen uw deel zijn. Wat had die andere profeet 25 jaar daarvoor ook alweer gezegd? Maar zo gij hem verlaat, hij zal u verlaten. Koning Asa heeft daarna nog 3 jaar geleefd. Je leest dan op een gegeven moment dat hij ziek werd aan zijn voeten. En dat is een ziekte die onderaan begon en die langzaam naar boven ging. En het is best wel scherp wat er staat, want Asa werd in het vers 12. Asa werd in het 39ste jaar van zijn regering ziek aan zijn voeten. Zijn ziekte was heel ernstig. Desondanks zocht hij in zijn ziekte niet de Heere, maar de geneesheren. Ik ben niet tegen geneesheren. Maar wie bellen we eerst? De geneesheer met een hoofdletter? Of een kleine letter? En op wie stellen we ons vertrouwen? Wat moet u nu met deze preek? Ik denk dat we het in eerste instantie moeten zien als een belofte. Als een belofte van God. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Gemeente, vertrouw op God en hij zal voorzien. Want hij ziet. Hij ziet echt. Welke strijd u ook te leven hebt, welke strijd u ook voert, hij ziet. Maar u moet ook doorlezen in dat vers. Het is namelijk ook mogelijk dat we dwaas handelen en dat we denken in eigen kracht onze problemen op te lossen. En dat gaat niet. Dat gaat gegarandeerd mis. God verlangt van ons dat we hem lief hebben met heel ons hart. Met heel onze ziel. Met heel ons verstand en met alle kracht die in ons is. En ook dat is een strijd. Maar met die strijd wil God u en mij ook helpen. En als we die geloofstrijd voeren, door wie laten we ons dan helpen? Eigenlijk kan daar maar één antwoord op zijn. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heer zijn God. Amen. Gemeente, we willen met elkaar danken en voorbeden doen. En bij de voorbeden denken we aan mevrouw Geurts van Olderen in het Vrijthof. Mevrouw van den Bergbroek, Bonengraafseweg 52, die in Valentijn in Maurik verblijft. En we denken aan de rouwdragende families. In de afgelopen week zijn op woensdag overleden mevrouw Reitsma en de heer Van Elst uit Opheusden. We denken ook aan de familie Van Zetten, waarvan de heer Van Zetten afgelopen vrijdag werd begraven. En we mogen danken voor de geboorte van Tieme, de zoon van Bert en Janine van Dorland. Gemeente, laten we danken en bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel, leert u ons bidden, leert u ons strijden op uw manier. Geef dat we bij de strijd die we te strijden hebben in dit leven, dat we onze ogen richten op u. Omdat we weten dat uw ogen gericht zijn op ons. Heere God, dank u voor die wonderlijke belofte dat wanneer we u zoeken, we mogen weten dat we zullen vinden, want u laat zich vinden. Helpt u ons in periodes van rust, van vrede, om ons geestelijk huis op orde te hebben, om alle afgodsbeelden, alle dingen die ons van u kunnen afleiden, weg te doen. Zoals die man in het anker het zei afgelopen vrijdagmiddag. Ik heb alles weggedaan. Ik heb niks meer. Getrouwe God, helpt u ons om zo onze periodes van vrede, van rust, op de juiste manier te gebruiken, zodat we, als het erop aankomt, als de strijd gestreden moet worden, dat er niets is wat ons kan afleiden van u. Heere God, ik wil u bidden voor al die mensen die op dit moment in deze periode een strijd te strijden hebben. Het kan op allerlei terreinen zijn. En u, Heere God, Heilige Geest, kunt het ons aanwijzen waar die strijd is en wat het is. Heere God, helpt u ons om onze ogen op u te richten, steeds weer, en het vol te houden. Steeds weer. We mogen steeds weer bij u terugkomen. Als het elke keer weer misgaat, mislukt, we mogen bij u terugkomen. Heere God, dank u wel voor uw bijzondere genade. Heere God, ik wil u bidden voor de mensen die ziek zijn. De mensen thuis, mensen misschien die al jaren niet meer naar de kerk kunnen komen en al jaren thuis meeluisteren. Heere God, wilt u voorzien, want u ziet ze. We willen u bidden voor mevrouw Geurts van Olderen, mevrouw van den Bergbroek. Geeft u hen wat ze nodig hebben. Heere God, we denken ook aan de rouwdragende families, Reitsma, Van Elst, Van Zetten. Heere God, wilt u geven dat in periodes van rouw dat ook een strijd kan zijn. Dat we er ons bewust van zijn dat u ook op zulke momenten ziet vanuit de hemel. Heer, we danken u. We danken u voor de geboorte van Tieme. Wilt u Bert en Janine nabij zijn en helpen met alles wat ze nodig hebben om Tieme op te voeden. Om hem te wijzen op u en op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere God, wees u met ons als we straks van hier gaan. neemt u niemand van ons. Onvoorbereid weg uit dit leven. Maar geef dat we altijd bereid en gereed zijn om u te ontmoeten. Maakt u ons gereed. We bidden het u. In de vergeving van onze zonden. Om Christus wil alleen. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven. En daarna wordt u uitgenodigd om mee te zingen van Psalm 32 en daarvan vers 4 en 6. Psalm 32, vers 4. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En het zesde vers, Psalm 32, vers 4 en 6, na de inzameling van de gaven. zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Ik heb geen overleg gehad met dominee Kameraad. Dat heeft iemand anders gedaan. Laten we bidden om de zegen van onze God. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen ons na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.